Ik mag jullie meenemen in Hart voor het Huis, Pinksteren. Waarom doen we dat eigenlijk vandaag? We zitten in een serie over vrijgevigheid de afgelopen 2 weken. Dus dit is de 3e week. We hebben gepraat over vrijgevigheid. Een topic dat best spannend is om over te praten, niet zo populair. Waar je vaak je woorden wilt wikken, want durven daar wel over praten. Timon poneerde hier de vragen, wie durft te zeggen wat hij verdient, hoeveel hij spaart. Vaak is geld een taboe. Maar de Bijbel staat vol met verzen over geld. Dus God vindt geld belangrijk. En ik denk vooral als wij het te belangrijk vinden, dan gaat God zeggen, hey, sta ik op die eerste plaats of is er iets anders? Timon heeft geschetst, hey, als we God beter leren kennen, dan gaat het niet zo moeilijk zijn om vrijgevig te zijn. Als we weten dat God een God is van overvloed, dan mogen we ervan uitgaan dat hij voorziet. Als we denken dat hij een God van schaarste is, ja, dan is het logisch dat wij moeten verzamelen. Want ik ga eerst even zorgen dat ik genoeg heb, want ik weet niet eens of dat zo gaat zijn. Of gaan we ervan uit, hey, God gaat voorzien. Hij heeft genoeg voor iedereen, ook voor mij. Alright, prima dan. Oké, dan is het niet moeilijk om vrijgevig te zijn. Kennen we God als een God van overvloed? En Laurens ging daar vorige week op verder en hij maakte het iets praktischer. Maar hoe kunnen we dan geven? En vaak blijven we steken in excuses. En we hebben die allemaal al wel eens gehad. Dit is een journey die we samen doen. Hoe kunnen we daar een goede weg in vinden? Hij had het over de excuses van angst. Heb ik wel genoeg dan als ik weggeef? Excuses van controle. Hey, als ik geef, moet ik wel weten dat het goed terechtkomt en ik wil weten hoe het besteed wordt. Of een excuus van verplichting. Gaat je mij nu dwingen? Nee. Gewoon omdat ik niet gedwongen wil worden, ga ik niet geven. Ik denk dat we daar allemaal al wel eens geweest zijn. En hij vertelde het verhaal en ik vond dat zo krachtig. Ik had dat nog nooit met die benaming en die bril zo bekeken. Hij vertelde het verhaal van de verloren zoon. Verloren zoon, de jongste zoon, gaat naar zijn vader en zegt, ik wil mijn deel van de erfenis. Veel te vroeg, is super onbeleefd en onbeschoft om dat te vragen. Dag en bedankt, geef me uw geld, ik ben weg. En hij gaat weg, hij verspilt alles, hij verkwist zijn geld en zit in de lappenmand. Hij heeft niks meer. En gaat dan met hangende pootjes terug. En je zou verwachten dat een vader zegt, ja, sorry, ik heb u toch alles gegeven, je hebt uw kans gehad, maar dat doet hij niet. Hij staat met open armen klaar. We hebben in dit verhaal de verkwister, iemand die gewoon uitgeeft. We hebben een broer die, de zoon komt thuis, de vader geeft zelfs een feest als hij thuis komt en zoiets heeft van, ik ben hier altijd trouw geweest en mij viert je niet. We hebben een trouwe spaarder aan de andere kant. En in het midden staat de vader die radicaal geeft. Die geen voorwaarden heeft, maar die zegt, welkom thuis. Ik geef opnieuw. Ook al heb ik al gegeven. Ook al verdient je het niet. Durven wij ook radicaal te zijn in vrijgevigheid? Heel krachtig en uitdagend. Want we hebben allemaal wel ons aspect waar dat bij ons een beetje wringt of moeilijk is. En vandaag mag ik ingaan, hey, we hebben gekeken naar wie God is, hoe we dat kunnen doen en nu Hart voor het Huis. Hoe kunnen we dat praktisch maken vandaag als kerk? Ik wil met jullie kijken naar het Oude Testament, het Nieuwe Testament en jullie uitleggen waarom we Hart voor het Huis op Pinksteren doen. Want er is een hele mooie verbinding en ik geloof dat als we die pakken, die twee verhalen die we gaan bekijken, die toepassen op vandaag, dat God ook echt krachtig gaat bewegen vandaag. Als wij ook als kerk zeggen, hey, wij willen, we geven. Dat is een vanzelfsprekendheid als kerk, maar we willen vandaag uitstappen en zeggen, we geven een offer. Het kost ons iets, maar we geloven dat u er iets moois mee gaat doen. Alright, gaan jullie mee op reis door de Bijbel? Dan gaan we kijken waarom we vandaag willen geven. We gaan eerst naar het Oude Testament. Want als we straks het Pinksterverhaal gaan lezen, dan stond er ook. Ze kwamen samen bij Pinksteren. Maar eigenlijk vierden ze toen nog niet wat we vandaag vieren. Maar het Joodse volk vierde het wekenfeest. God had gezegd, hey, 50 dagen na Pesach wil ik dat jullie het wekenfeest vieren. Pesach lijkt op het woordje Pasen, maar voor de Joden was Pesach dat ze vierden dat God hen had bevrijd uit de slavernij uit Egypte. De uittocht uit de slavernij uit Egypte zouden ze elk jaar opnieuw vieren. Maar 50 dagen daarna zei God, hey, ik wil dat je ook altijd herdenkt wat ik daarna heb gedaan. 50 dagen na Pasen, 7 weken, vandaar het wekenfeest. En een andere naam daarvoor was het openbaringsfeest. Want ik wil dat je herdenkt dat nadat je bevrijd was uit Egypte, dat ik mijzelf geopenbaard heb door de wet. Door Mozes had God de 10 geboden gegeven. God had zich geopenbaard. Voor ons is dat soms moeilijk om te bedenken. Regels, God laat zich zien door regels. Maar God liet zijn hart zien. Door de regels die hij opstelde, liet hij zien, hey, dit vind ik belangrijk. Zo mag je naar mij kijken en zo mag je kijken naar de mensen om je heen. Zo moet je met mij omgaan, zo moet je omgaan met de mensen om mij heen. God had zich geopenbaard en hij zei, hey, dit moet je elk jaar, generatie na generatie, 50 dagen na Pesach, 7 weken erna, herdenken. Er zit zoveel kracht in een feest, in te zeggen, hey, 1 keer in het jaar gaan we stilstaan bij wat God gedaan heeft. Er was nog een derde naam voor dat feest. Het heette het oogstfeest ook. Waarom? Het was eigenlijk, die periode was het hoogtepunt van het oogstseizoen. De gerstoogst, ik ken niet zoveel van granen en zo, maar dat is dus één soort van oogst, die werd afgerond. En op dat moment begon de tarweoogst. En God had opgedragen, hey, op dat moment wil ik dat je het eerste deel van de tarweoogst aan mij geeft. En we gaan dat lezen. Dat kunnen we lezen in Leviticus 23, vers 16 staat, 50 dagen moeten jullie aftellen. En dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Het was niet, kijk, 1 keer in het jaar, uw tarweoogst, je ziet maar hoeveel het opgebracht heeft. En als het veel is, als het genoeg is, geef dan ook een deel aan mij. Nee, aan het begin, ze wisten nog niet hoeveel het ging opbrengen. Aan het begin brachten ze een deel van hun tarweoogst naar de tempel. Samen met nog een paar andere rituelen, een reinigingsoffer, een brandoffer. De priester hield dat omhoog in de tempel. Hun eerste deel, hun beste deel, werd aan God gegeven. En daarnaast was er nog iets bijzonders aan die dag, want er was nog een volgend voorschrift. Er staat, ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker. En raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. God zei, hey, haal alles maar op, geef het eerste deel aan mij. En wat aan de rand ligt, of als je het opgehaald hebt, maar er zijn dingen gevallen, verzamel niet alles voor jezelf, maar laat de kans aan mensen die veel minder hebben om ook mee te pikken van uw rijkdom. Zo'n krachtig moment. Het wekenfeest, het openbaringsfeest, het oogstfeest was dus een feest van geven. En als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan lezen we over Pinksteren. Dus het was exact op dat moment. Het moment waar we vandaag ook zitten. En als we dan naar het Nieuwe Testament kijken, dan was het 50 dagen na Pasen. Jezus was gestorven, was opgestaan, was nog een hele tijd, was nog eventjes bij hun geweest, was naar de hemel gegaan en nu waren ze aan het wachten. Jezus had hen een grote opdracht gegeven. Hij had gezegd, hey, ik ga sterven, maar ga heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Ze waren ready to go. Maar Jezus had gezegd, wacht nog even, want er gaat iemand komen. Het is goed dat ik wegga. Ik denk dat die discipelen moeten gedacht hebben, wow, zoon van God is bij ons en het is goed als je weggaat. Ja, ja, want ik ga de trooster sturen. God en Jezus wisten al hoe krachtig de komst van de Heilige Geest zou zijn. Dus ze waren er staat geschreven dat de apostelen samen waren met zo'n 120 gelovigen. Ze waren aan het bidden en aan het wachten op de Heilige Geest. En dat lezen we in Handelingen 1, vers 8. Hier zei Jezus die belofte. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Ze waren klaar om die boodschap, het goede nieuws van Jezus, dat hij was opgestaan uit de dood, niet alleen in hun omgeving te vertellen, maar erop uit te gaan. Ze waren bereid om hun hele leven te geven. Maar er zou iemand komen. Ze waren aan het wachten, ze waren aan het bidden. En toen gebeurde er wat al zo lang voorspeld was. En Janik heeft het ook gelezen, maar ik wil het nog eens lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Zo'n ongelooflijk krachtig moment, waar ze toegerust waren, waar ze moed en kracht kregen om die grote missie te gaan starten. Om Gods koninkrijk op aarde te gaan brengen. En de omgeving dacht, wat gebeurt er allemaal? Die lijken dronken, maar het was nog ochtend. En Petrus, een van de apostelen, staat op, begint de mensen toe te spreken en zegt, nee, ik ga u exact uitleggen wat hier gebeurt. Al heel lang is door de profeet zowel het volgende voorspeld. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Hier citeert Petrus wat er in de profeten stond. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. Het was exact wat er geschreven stond. Mensen gingen in andere talen bidden. En er waren beloftes dat de Heilige Geest visioenen zou gaan geven. Dat mensen gingen profeteren. Zo'n ongelooflijk krachtig moment. En wat dan volgt is, duizenden mensen komen tot geloof. Wat gebeurt er op Pinksteren? De kerk wordt geboren. Daar was je ook enthousiast van. De kerk werd geboren op... De kerk werd geboren op Pinksteren. Gods reddingsplan ging een hele nieuwe fase in. Jezus was op aarde geweest, Gods zoon op aarde, was nu terug naar de hemel gegaan, maar Gods aanwezigheid kwam terug in de mensen wonen. En u mocht zijn mensen met de Heilige Geest Gods koninkrijk gaan brengen. Al een stukje van de hemel laten zien. Als Jezus de tweede keer terug zou komen en later gaat heel Gods plan zichtbaar worden. Maar in die tussentijd is de kerk... wordt de kerk, wij mensen, gebruikt voor Gods reddingsplan. Zo ongelooflijk straf. Het is de verjaardag van de kerk vandaag. Daarom mogen we Pinksteren vieren. En dat brengt ons naar vandaag. Want als we die twee dingen samenbrengen, dan mogen we hard voor het huis vieren vandaag. En ik heb nagedacht, hey, wat willen we daar dan mee doen? En ik heb een statement gezet dat ik hoop... dat ons statement als kerk wordt. In dit seizoen, als je gast bent, is dit misschien niet wat je verwacht had. Dus Hart voor het Huis is iets wat we elk jaar doen. Janik heeft het uitgelegd. Dan kan je hier gewoon deel van zijn. We verwachten niks van jou. Maar ik hoop dat we als kerk zoiets hebben van... alright, wij willen... Vijf verjaardagen horen cadeautjes. Dan wil je investeren. We willen investeren in Gods huis, want we geloven daarin. Als God door zijn kerk gaat werken, als God door zijn kerk andere mensen gaat bereiken, dan willen we daarin investeren. En het statement dat ik alleszins mijn eigen wil maken, en ik hoop jullie ook, is het volgende. Ik hoop dat we als City Life Church Leuven vandaag kunnen zeggen, en de komende tijd, wij geven in geloof. Naar Gods kloppende hart voor kwetsbare mensen. In de verwachting dat hij zal antwoorden. En daar zitten drie dingen in. Eén is, we geven in geloof. Nummer twee is, naar Gods kloppend hart voor kwetsbare mensen. En nummer 3, in de verwachting dat Hij zal antwoorden. We gaan dat straks nog eens bekijken in zijn geheel, maar ik hoop echt dat we dat kunnen vasthouden. En als we daarnaar terugkijken en in die twee verhalen die we net bekeken hebben, we geven in geloof. Bij het oogstfeest in het Oude Testament was het niet al het overschotsgoed. Dit kunnen we geven, want we hebben al gemerkt dat we nu genoeg hebben. Nee, ze gaven in geloof, want het eerste deel, het beste deel, ging naar de tempel. Niet wetende, wat zou de rest geven? Gaan we genoeg hebben? Wie weet, wordt de rest van de oogst minder goed. Maar dat eerste deel geven we in geloof. Onwetend, maar wel vertrouwend, dat de God die wij dienen een God is van overvloed. Een God is die voorziet, Yahweh, Jireh. En met Pinksteren ook zien we mensen die vol een bak klaar zijn om te gaan, om hun leven te geven. Jezus heeft hen die opdracht gegeven en ze zitten daar te wachten. Jezus heeft gezegd dat we moesten wachten. Oké, is goed. Maar misschien waren ze al aan het afspreken. Waar gaat jij naartoe? Waar gaat jij naartoe? Hoe verdelen we dat hier? Dat gebied dat Jezus heeft gezegd is super groot. Ze waren bereid om hun hele leven te geven. Maar als we ook verder lazen, als de Heilige Geest al gekomen was, dan staat er, en ik wil dat samen met jullie lezen, of daar eens naar teruggaan. In Handelingen staat dat ze, het staat niet op het scherm, dat ze gaven. Degenen die genoeg hadden, gaven hun dingen. Ze verkochten alles, ze hadden alles gemeenschappelijk, zodat degenen die minder hadden, ook genoeg hadden. Geven in geloof. Goed, het tweede is het volgende. Naar Gods kloppende hart voor kwetsbare mensen. Opnieuw is het zo mooi dat God zijn hart liet zien door de wet. Want hij zei, geef je eerste deel af. En als je bezig bent, als je alles aan het ophalen bent, laat ook wat liggen voor de armen die niet veel hebben. En in het verhaal van Rut konden we zien dat Rut degene is die dan wat gaat verzamelen. Het is een heel leuk detail is, als de Joden vandaag het wekenfeest vieren, dan lezen ze Rut. Omdat Rut aankwam in die periode. En dus dat heel mooi laat zien wat Gods hart daar was. Maar ook, we hebben net gezien dat met Pinksteren er een hart voor mensen ontstond. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze hadden zoiets van, hey, wij zijn de kerk. Wij samen. Er is geen onderscheid meer tussen ons. Wij gaan voor elkaar zorgen. Nummer 3. In de verwachting dat hij zal antwoorden. Het oogstfeest, het wekenfeest, heette ook het openbaringsfeest, weet je nog. God had zich laten zien door de wet, dat herdachten ze. God had zich geopenbaard en dat gedachten ze elke keer weer. Ze gingen nooit vergeten dat in die tijd dat ze net ontredderd, wel blij dat ze gered waren, maar dan nu in de woestijn aankwamen, God zei, hey, maar ik ga jullie meenemen. Ik laat zien wie ik ben en hier is, in steen, zodat je het niet vergeet, wie ik ben, wat ik belangrijk vind. En met Pinksteren, de ultieme openbaring, of zo'n grote openbaring, de Heilige Geest werd uitgestort, mensen gingen in tongen spreken, gingen profeteren. God kwam in de mensen wonen. God liet zien, hey, ik ben niet alleen in de tempel, maar ik ben bij jullie. En ik ga jullie laten zien als het moeilijk gaat. Ik ga jullie leiden. Ik ga jullie laten zien wie Jezus is, want er staat dat de Heilige Geest altijd gaat wijzen naar Jezus. We geven in geloof met Gods, naar Gods kloppend hart voor kwetsbare mensen in de verwachting dat Hij gaat antwoorden. Dat Hij gaat antwoorden. En dat brengt ons bij vandaag. Kunnen we daar ook achter staan nu? Kunnen we zeggen, wij gaan geven in geloof. We geven om mensen. We hebben projecten gezien die allebei mensen bereiken. Of die God niet kennen. Of die uitgebuit zijn. En verwachten we dan ook. Net zoals bij Pinksteren. 120 man bij elkaar. Dat is bijna vergelijkbaar als deze groep. Zitten we hier vol verwachting? Denken we, all right. Het gaat komen. Het gaat komen. Je bent bezig met dingen te organiseren. Maar wacht. Nog niet gaan. Blijven zitten. Het gaat komen. Zijn we zo biddend rond de Pinkstertijd en ook als we gaan geven. denken we, hey, als we gaan geven, ik ben benieuwd, wat gaan we samenbrengen? Als we het gaat nooit om het bedrag, maar hoe kunnen we die ruimte inrichten? Hoe gaan die vrouwen rust vinden? Hoe gaan we mensen bereiken? Hoe gaat die winkel een licht zijn in Leuven? Ik hoop dat we met dezelfde verwachting uitkijken naar wat God gaat doen. En geven in geloof, sowieso willen we als kerk dat geven een vanzelfsprekendheid is. 10% van wat er binnenkomt gaat sowieso altijd naar missiedingen. Dat is wat we doen. We hebben elke week een moment dat we geven. We moeten hier de boel draaiende houden. We moeten het licht kunnen aandoen. We moeten zorgen dat de school ons geen aanmaningen stuurt. We moeten dingen betalen. Maar wij willen ook uitreiken. Want dat is wie we zijn. Dat is waarvoor we geroepen zijn. Maar vandaag mogen we extra geven. Dat offer. Dat ook op dat wekenfeest werd gegeven. Het eerste deel. We gaan extra investeren. In geloof. We zien nog niet precies wat het gaat opleveren. Maar vertrouwen erop. We vertrouwen het vooral aan God toe. En ik moest ook denken aan David. Koning David in het Oude Testament is iemand die zei, hey God, ik wil zo graag een huis voor u bouwen, waar jij in kunt wonen. Zo'n mooi verlangen. En God zei, ik zie uw hart en dat is supermooi. Je mocht alles voorbereiden en uw zoon gaat het mogen bouwen. David zegt niet, zeg, dan mag ik niet zien wat het gaat worden. Nee. Hij zegt, is goed. Ik ga al mijn rijkdom verzamelen. Zilver, goud, brons, heel wat materialen die worden opgezond. Hij is zo gepassioneerd. Hij zegt, hey, leiders, doen jullie mee? We mogen een huis voor God gaan bouwen. En heel veel leiders, dat is superkrachtig om te zien. Ze zamelen spullen in, ze verzamelen materialen in. En vooral, dat is zo mooi om te lezen, dat het vooral hun hart is dat erin zit. Heer onze God, zeggen ze, we hebben al die rijkdommen verzameld om voor u een tempel te bouwen. Maar al die rijkdommen hebben we eerst van u gekregen. Want u bent een God van overvloed. En nu geven we ze weer terug aan u. Mijn God, ik weet dat u in ons hart kunt kijken en u weet dat wij eerlijk zijn. Ik heb alles graag aan u gegeven. En ook uw volk heeft de geschenken graag aan u gebracht. We mogen geven in geloof, maar er moet niks. Er moet niks. Wij reden naar hier vandaag en ik zei, kom, gaan wij de eerste zijn. Gaan wij de eerste zijn? We komen wat verder, want we zijn op weekend, dus we moesten heel wat rijden. Ik wou dit nog even nakijken, maar Jannik zei, nee, stop. We gaan God eerst zoeken en dan kijkt je nog maar na. En toen zei ik, oké, geven we dat offer dan nu uit aanbidding ook al. En dat hebben we gedaan. Ik wil de eerste zijn. Ik wil geven en ik ben heel benieuwd wat God gaat doen. En vooral met een blij hart. Maar ik weet dat we een God hebben in overvloed. Gods kloppend hart voor kwetsbare mensen. Wij geloven in de kerk. We geloven dat dat een plek is waar mensen thuis kunnen komen, waar heling is, waar God zijn hart laat zien, waar troost is, waar bevrijding is, waar genezing is. Dus waarom zouden we dan niet investeren in zijn huis? Psalm 92 zegt, geplant bij het huis van onze God, op de pleinen van de tempel zullen zij groeien en bloeien. In hoge ouderdom dragen zij nog vrucht. Op hoge leeftijd zijn ze nog steeds fris en groen. De kerk is een plek, niet perfect, want er zijn mensen. Maar God gebruikt het wel. En ik geloof als we samen God zoeken, dat hier mooie dingen zijn. En als Gods geest deze plek vult, gewoon wat stoelen bij elkaar, maar als Gods geest deze plek vult, dan gaan er mensen veranderd worden. Dan is de kerk een plek van God en mensen waar mensen groeien. We willen uitreiken naar de mensen via het Goede Boek, via Gerrit. We hebben de mooie filmpjes gezien. Het Goede Boek zegent ons zo met alle materialen die ze hebben. We hebben daar ook cursussen. Zo'n fijne plek om God beter te leren kennen. Waar we verder kunnen groeien, kunnen bloeien. Het is ons verlangen dat vrouwen ook kunnen groeien en bloeien. In Jesaja staat het volgende. Dit is mijn opdracht. En ik hoop dat we dat ook zien als onze opdracht. Goed nieuws brengen aan de armen. Opbeuren wie alle moed verloren. Gevangenen de vrijheid aanzeggen. Wie opgesloten zitten, loslaten. Ik hoop dat dat ons hart is. Als we zeggen, hey, wij willen uitreiken. En als we teruggaan naar het verhaal van David. Dan is het zo mooi om te lezen. Oké, David verzamelt alle spullen. Wij kunnen hier ook alles organiseren. Staan de vlaggen goed? Heeft iedereen het gevonden? Heeft iedereen parking gevonden? Belangrijk. Maar als er een gebouw is met parking en stoelen, heet het evengoed een school. Het was pas op het moment. Salomo mocht de tempel bouwen. Stenen op elkaar, alle goud, alle zilver, alle kostbaarheden. Dat ze zeiden, oké, en nu gaan we, net zoals bij Pinksteren, nu gaan we wachten. Nu gaan we bidden. Want als God deze ruimte niet vult, dan is een mooi gebouw, maar dan is alles voor niks. En in 2 Kronieken, 7 vers 1 staat, toen Salomo zijn gebed tot de Heer beëindigd had, daalde het vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. En toen, de majesteit van de Heer vulde de tempel. Het vuur daalde neer en de Heilige Geest kwam in de mensen. Als wij geven, als we uitstappen, mogen we verwachten dat de Heer gaat antwoorden. Dat de Heer zich gaat laten zien op een krachtige manier. En ik geloof dat dat ook vandaag is. We mogen vandaag gaan uitreiken met een blij hart. Niks moet. We mogen gaan geloven dat elk individueel en ons samen, dat we iets mogen betekenen. God wil ons gebruiken. En ik hoop dat hij het klein deeltje wat wij geven gewoon vermenigvuldigt. En dat God doet wat hij het beste kan. Maar wij mogen zeggen, hey, dit is het deeltje wat ik u toevertrouw. We geven in geloof naar Gods kloppend hart voor kwetsbare mensen. In de verwachting dat hij zal antwoorden. Het worshipteam mag al naar voren komen. Ik wil jullie uitdagen om dit moment te nemen. Straks komt al het praktische, maar ik hoop dat u voorbereid hebt naar dit moment. En gewoon vraag van, ah God, ja, u hebt mij alles gegeven, maar welk deeltje kan ik bijdragen, zodat u uw ding kan doen? En ik ging dat zo dadelijk al zeggen, maar ik wil nu al zeggen. Janik en ik weten niks van de financiën, kunnen niet aan de rekening zien niet wat iemand geeft. Het maakt me ook niet uit. Het maakt me niet uit. Ik hoop dat gewoon dit ons hart is. Dat we zeggen als City Life Church Leuven, hey, wij reiken uit. We zeggen, God, hier is ons offer, ons eerste deel. En openbaar u. Laat u zien aan die vrouwen. Laat u zien in de boekenwinkel. Laat u zien hier in deze plek. Openbaar uzelf. Ik geloof dat u gaat antwoorden. Jullie mogen gaan staan. Ik wil nog bidden. En dan gaan we Holy Spirit zingen. De dag van Pinksteren, waar het vuur neerdaalde. Wie weet ben je hier en heb je je leven nog nooit aan Jezus gegeven. Ook een andere vorm van geven die nog heftiger is als elk enig geld. Hey, ik wil jou uitdagen. Zet die stap naar God toe. Gods hart klopt voor jou. Hij wil jou antwoorden. En als je kiest voor Jezus, komt zijn Heilige Geest in jou wonen. De trooster, de helper, de bevrijder, de leidsman, die Jezus laat zien in al zijn glorie. Jezus, wij komen naar u toe. We willen uitreiken naar u. U hebt ons alles gegeven. Wij hebben een leven in overvloed. U bent een God van overvloed. Heer, en vandaag komen we naar u. Geven we ons offer. Heer, u wil vooral ons hart. Heer, wie vandaag voor het eerst naar u uitreikt. Heer, wil ik bidden dat u uw hart voor die persoon toont. Dat u antwoorden zal. Dat uw Heilige Geest komt. Heer, vul hun leven. Jezus. Heilige Geest, u bent welkom. We nodigen u uit in deze plaats. In een plaats van stoelen, Heer. Maar als u hier niet bent, dan... Heer, en als wij aanbidden, Heer, dan bent u hier. Als wij u zoeken, dan bent u hier. Heer, vul deze plek. Vul deze plek.